Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Hoi, Etienne hier. Heb jij je kaarten al besteld voor de AD Voetbalpodcast in het theater? Op 22 mei en op 29 mei gaan we twee avonden het theater in. 22 mei in Leusden, 29 mei zijn we in Schiedam. En dan zie je alle mensen van de AD Voetbalpodcast en we hebben ook gasten. Wat te denken van Jury en Jan Mulder. Sjaak Zwart komt ook langs in het theater. Kaarten zijn nu te koop vanaf €25 via ad.nl/liveshow. En wees snel, want op is op. Hopelijk zie ik je dan.
De AD Voetbalpodcast.
Duitsers en de slotfase. We hebben het in Nederland vaker over, hè? Al schijnt het een fabel te zijn, maar goed. Real Madrid plaatste zich voor de finale van de Champions League door in de laatste 10 minuten een 1-0 achterstand om te buigen naar een 2-1 zegen. In die goals die kwam van Joselu, een Spaans international. Maar waar werd hij geboren? Inderdaad, in Duitsland.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast. Heel goed, dit is de AD Voetbalpodcast van 9 mei. Je hoorde hem al eventjes, Leon ten Voorde vandaag in de podcast. Dit was een waar voetbalgevecht, Leon. Real Madrid-Bayern München, hè?
Ja, je denkt Bayern, Duitsers, wat je zei, die geven dit niet meer weg. En in vroegere jaren, toen eigenlijk iedereen een beetje hekel aan Bayern München had, tenminste heel veel mensen, ja dan hadden zij daar een beetje patent op. Hè? In die laatste minuten opeens nog iets doen waar je niet op zit te wachten. Ja, en de laatste jaren, eigenlijk sinds de komst van Robben, vinden we Bayern toch wel een stuk sympathieker. Ja, en nu viel het er andere kant op.
Ja. Ja, Real.
Ik had het niet meer verwacht, moet ik zeggen.
Nee, het zat er tot een kwartier voor tijd, zag het er niet uit dat Real er doorheen kon komen. Want Neuer stond echt heel goed te keepen. Maar Joselu deed het toch eigenlijk best goed voor Madrid, hè? Als invaller.
Ja, en dan is zo'n spits, die is notabene gehuurd. Het grote Real Madrid huurt dus ook spelers. Van Espanyol, die is 35 jaar, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd. Mm-hmm. Ja, is eigenlijk totaal geen Real Madrid speler. Maar zo zie je dat soort types, hoe waardevol die nog kunnen zijn. Ook als je naar zijn carrière kijkt. Hij is dus in Duitsland geboren, in Stuttgart. Ja. Maar hij heeft bij Hannover gespeeld, Hoffenheim, Frankfurt. Ja, eigenlijk nooit in de top.
Nee.
En nu is hij de grote man.
Ja, dat maakt het op zich wel boeiend. Maar dit was niet zo'n goede wedstrijd als de eerste wedstrijd. Hè? Je zag duidelijk dat er spanning op stond in deze wedstrijd. En Bayern München was ook echt op de counter aan het spelen.
Ja, de 1-0 kwam helemaal vanuit het niks. Want het was een beetje wachten in die fase op de goal voor Real. Toen schoot Davies met zijn verkeerde been eigenlijk. Schoot hem geweldig binnen. Mm-hmm. Ook al een beetje noodverband. Hè? Normaal gesproken linker vleugel verdedigen. Niet in zijn beste vorm dit seizoen. En die wordt al links buiten gezet. Omdat Gnabry geblesseerd uitvalt. Ja, en dan doet hij dit. En toen dacht je eigenlijk wel van, ja, Bayern gaat hem over de streep trekken. En dit wordt het jaar van het Duitse voetbal.
Ja, dat dacht ik inderdaad ook wel. En daar was ook nog dat verhaal natuurlijk met die goal van De Ligt. Was het nou buitenspel of niet?
Ja, ik vond dat ze er heel snel uit waren. Dat het geen buitenspel was. Ik heb de lijntjes nog niet gezien. Maar voor mijn gevoel, kijk, die van Bayern raakt de bal niet aan. En die bal komt voor de voeten van De Ligt. En ze vlaggen meteen. Ja, volgens mij was het geen buitenspel. En poeh, de woede bij Bayern, dat zal nog wel eventjes doorgaan vandaag.
Ja, er is nu een foto die op X staat terwijl we dit opnemen. En het is echt randjeswerk. Het is echt millimeterwerk als je die foto ziet. Ik ga proberen jou te laten zien, dan kan je het iets zien. Het is echt zeg maar op het randje als je dit beeld ziet. Kun je het zien?
Ja.
Ik vroeg me ook af, hè, heeft Tuchel niet misschien iets te snel gegokt met de verkeerde wissels eruit halen? Want Musiala eruit halen, Sané en Kane wisselen, terwijl je de buit nog niet binnen hebt. Misschien heeft hij zichzelf uit de wedstrijd gehaald.
Ja, Johan Cruijff zou zich omdraaien in het graf. Hè? Als je voorstaat, moet je juist, zegt hij, een aanvaller erbij brengen.
Dat zei Cruijff, zeg. Ja. Dat, ja.
Ik weet niet of ik dat gedaan had in Bernabeu. Maar ik vond dit wel heel te veel voor het goede, hoor. Ik bedoel, hij brengt dan ook Kim in, die toch de vorige keer echt dramatisch in de fout ging. Dat wil niet zeggen dat hij het nu weer doet, maar je geeft wel een signaal af in die laatste fase. Ook, want het kan altijd gebeuren dat het 1-1 wordt. En heb jij jouw aanvallers, heb je eruit gehaald, ook voor de verlenging.
Ja. Ja, ik had het met Dortmund ook al in die eerste halve finale. Daar werd ook iedereen naar de kant gehaald voor verdedigend ingestelde spelers. Dat je denkt, maar zet nou gewoon wel in ieder geval nog een beetje snelle aanvallers voor in neer.
Ja, ook omdat dit, wat Neuer overkwam, dit kan altijd gebeuren in zo'n wedstrijd. Ja. Vlak voor tijd nog. En dan moet je nog twee keer een kwartier. Dus ja, achteraf is het altijd heel makkelijk praten. Maar ik vond het op dat moment eigenlijk al wel van, ik dacht wel van, doe dat nou niet.
Maar waarom doet een trainer dit? Leg maar dat eens uit. Jij bent assistent trainer, jij kan dit uitleggen. Of doen jullie dit niet? Ja, wisselen jullie alleen maar aanvallend?
Wij gooiden gewoon aanvallen bij op dat moment. Als onder
ja, je luistert naar Cruijff natuurlijk ook daar, hè? Ja.
En daarom zijn we ook ongeslagen.
Nee, ik begrijp nu waarom het kampioensfeest zo groot was, ja.
Ja, nee, maar ja, ik kijk, als een tegenstander met een extra centrumspits erbij gaat spelen, dan kan ik me voorstellen Dan moet je soms wel een derde centrale verdediger brengen, hè, als je met vier man achterin speelt. Maar in dit geval, ja, ik vond dit wel heel extreem.
Ja, drie man eraf halen was iets te veel van het goede voorin.
Ja, vooral ook omdat hij aanvallend bijna ook geen opties meer heeft. Hè. Ik bedoel, er waren wat blessures bij Bayern voorin. Hè. Koeman is al een tijdje weg, dus ja. En straks moet je nog wat... plaats moet je wat forceren, maar ja, wat dan? Ja.
Nou goed, die Tuchel is gewoon een prutser, dat blijkt wel weer. Daar wordt hij ook weggestuurd, hè, als je dit soort dingen doet.
Nou, een prutser, het is in ieder geval, lijkt me een hele rare man. maar ja, hij heeft wel altijd geweldige clubs. En je zult zien hoe gek hij ook is langs de lijn. Hij krijgt straks een geweldige club weer.
Don Carlo, Carlo Ancelotti. Dat is eigenlijk een trainer waar we vaak over zeggen... Ja, weet je, dat is een goede trainer. Maar eigenlijk is dat toch een van de beste managers die er ooit is geweest in het voetbal. Een van de beste trainers.
Je zegt het denk ik goed, de beste manager.
Ja, nou ja, goed, misschien de beste manager, ja. Ja.
Want ik heb nog nooit de training van hem gezien. Maar er wordt gezegd... En wat je overal leest en hoort, dat hij, hoewel hij als voetballer was, hij natuurlijk wel een strateeg, ja. Hè, maar dat hij als coach eigenlijk, ja, dat het allemaal wel een beetje tegenvalt, wordt gezegd. Maar ja, als je zoveel succes hebt, dan moet je toch wel iets goed doen. Maar ik denk wel dat zijn voornaamste kwaliteit wel is om zo'n kleedkamer met al die mannetjes daar bij zo'n club als Real, om die te managen. Dat kan hij goed, want... Ik denk dat niemand daar een hekel heeft aan Ancelotti.
Nee, maar zou Carlo Ancelotti net zo bezeten zijn als Erik ten Hag, Pep Guardiola, alleen maar al die wedstrijden terugkijken en beelden terugkijken en al, zoals Bielsa dat doet, hele analyses maken al weken van tevoren?
Ja, ik heb het gevoel van niet. Maar jij stelt de vraag ook al, dus jij hebt ook denk ik datzelfde gevoel.
Het is meer dat, wij hebben het vaak in deze podcast de laatste tijd over dat elke manager ongeveer, dat de beste managers zijn die mannen die zo bezeten zijn, die voor het vak leven en die het ademen en die 's ochtends, nou ja goed, je kent Erik ten Hag, die om 7 uur 's ochtends bij wijze van spreken bij de club binnenkomen en 's avonds als laatste weggaan. Terwijl je nu bij FC Twente ook een manager hebt, Jozef Oosting, die ook volgens mij een hele goede manager is als je het van iedereen hoort. Die precies weet wat je moet doen. En dat is een beetje de Guus Hiddink-stijl. En je denkt bijna dat uitgestorven is in het voetbal. Maar als je Ancelotti ziet, denk je... Ja, Mourinho is zometeen klaar. Die vindt wel weer ergens een club waarschijnlijk... die er nog gek genoeg is om erin te stinken. Maar dat werkt dus ook niet meer. Maar deze man pakt overal prijzen.
Ja, nee, het is absolute kwaliteit. Want hou zo'n kleedkamer maar. Hè, hou die maar in... Ja, dat al die spelers ook het voor je doen. Dat die tevreden zijn. Dan moet je kijken wat hij op de bank heeft zitten... Ja, het is een knuffelbeer, maar hij moet wel iets kunnen. Alleen, ja, ik denk niet dat het een grote strateeg is zoals heel veel andere trainers. Alleen, ja, pak zijn palmarès erbij en je schrikt je een hoedje.
Ik zat even te kijken. Ik denk dat die man 3 buitenhuizen heeft om al die bekers neer te zetten. Want alleen als manager al, als trainer, 2 Champions League met Milan. Hij heeft natuurlijk met Real Madrid heeft hij 2 Champions League gewonnen, gaat hij op voor nummer 3. Hij heeft Supercups gewonnen, FIFA World Cups gewonnen, kampioenschappen overal in Engeland, in Frankrijk, in Italië en in Duitsland. Die man heeft zoveel prijzen. En dan heb je nog niet eens zijn spelerscarrière erbij gepakt.
Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja. Moet je kijken wat hij als voetballer allemaal gewonnen heeft met Milan. Ja, ja, bij Bayern werd hij gewoon in zijn tweede seizoen. Hij werd kampioen en werd hij daarna in september er al uitgegooid.
Dat vind ik dus ook zo. Dat is bizar eigenlijk als je erover na gaat denken, toch?
Ik denk dat ze hem tactisch niet goed genoeg vonden.
Ja, dat is eigenlijk dat Uli Hoeneß daar op de tribune ook zei. Ja, nee, die man kan helemaal niks van. Hè?
En volgens mij hadden ze net verloren met 3-0 van Real. En toen werd hij eruit gekikt.
Ja, want je moet bij Bayern München natuurlijk wel van de grote... winnen natuurlijk.
Maar het was mooi te zien voor die tijd in de spelerstunnel. Al die begeleiders van die uit de begeleidingsstaf van Real of van Bayern, die kregen allemaal een enorme knuffel, hè, gaf
ja. Die. Maar goed, het blijft mij fascineren wat dat is. Want die spelers zeggen ook, het is de beste manager die we hebben gehad. En je moet dan, weet je moet iets kunnen en je moet dus ook wel iets kunnen overbrengen. En je kan er niet voor die groep staan. En dat ze denken, ja, weet je, dat lekt ook niet uit dat het een tactische onbenul is of zo.
Nee, maar je kunt het ook niet over een succes. Hij heeft natuurlijk ook bij een middelmatige club gezeten, bij Everton.
Ja.
En ja, het is niet zo dat hij die club dan even ook naar de Europa Cup loodste. Dus ja, hij heeft ook geen toverstaf, maar ja, hij heeft in ieder geval iets goeds. Maar het is ook zijn voorganger bij Real. Over Zidane werd altijd hetzelfde gezegd, hè, van het is niet de grote strateeg, het is niet de harde werker. Het is niet de man die geweldige oefeningen op het trainingsveld heeft. Het is ook meer de man die de kleedkamer goed managt. Ja, die had ook succes daar. Maar ze hebben ook al goede spelers daar.
Dat is wel waar, ze hebben ook wel goede spelers. Maar juist dan moet je het goed managen. Kijk naar Paris Saint-Germain, waar we het gisteren over hadden.
Ik denk dat wij inmiddels 2 daar ook wel de Copa del Rey winnen.
Nou ja, maar dan moeten we het wel goed managen. Dan moeten we wel goede afspraken maken, hè?
Ja, ik heb het wel vertrouwen.
Ja, ik denk dat we het ook... Misschien dat we gewoon de podcast kunnen opnemen... en dan tussendoor even met die gasten een beetje kunnen babbelen. Gewoon evalueren, doen we de Real Madrid podcast.
Ik ga wel af en toe met Rudiger apart zitten. Omdat hij even normaal
die is
wel doen.
Een beetje gek, hè?
Ja, die is wel heel irritant. Ja. Die het is... Hij kan natuurlijk geweldig zich in een wedstrijd vechten. Maar ook hoe hij zich gedraagt bij die ene goal die dan terecht wordt afgekeurd van Nacho. Ja. Hoe hij dan scheidsrecht en spelers bewerkt. Ja, dat is af en toe... Kijk, je mag voor mij af en toe over het randje gaan, maar hij wekt wel iets op wat je... Ja, wat niet echt sympathiek is.
Hoe die Kane ook vastpakt op een gegeven moment in een van die acties. Dat je denkt, ja. Goed, het kan. Het mag allemaal. Real Madrid dus door naar de finale spelen tegen Dortmund. Gisteren bij die wedstrijd, Paris Saint-Germain-Dortmund. Orsato na afloop van die wedstrijd in tranen, had ik niet gezien. Maar die gaat met pensioen. Dit was zijn laatste wedstrijd die fluit in Europees verband. Gaat dan wel naar het EK. Toen bedacht ik mij wel, dit is voor mij wel de beste scheidsrechter dit seizoen in de Champions League geweest. In de wedstrijden die ik hem heb gezien. Hoe kijk jij ernaar?
Ja, het is wel een uitstekende scheidsrechter. Als hij fluit, dan heb je altijd het gevoel dat op dat gebied in ieder geval niks mis kan
dat
gaan.
Dat is het.
En die autoriteit heeft hij. Sommige scheidsrechters hebben dat je denkt van... Oké, daar hoeven we vanavond niet op te letten. Dit is gewoon een topscheidsrechter.
Ja.
Het enige waar hem dit seizoen is misgegaan in de Champions League... is dat hij geloof ik een keer hem tegen hem aanliep. Ja. Of een bal tegen zich raakte, dat hij omviel.
Ja. Dat was het enige foutje, enige smetje. Ja. Daar kreeg hij die finale niet. Ja, dat snap ik ook wel. Ja,
je moet niet in de weg lopen.
Nee, dat is waar. Overigens, deze wedstrijd tussen Madrid en Bayern München... daar zagen we weer die camerabeelden over of een goal wel of niet bij het spel was. Hè, bij die goal van Real Madrid, want die werd afgevlacht. Maar daarna zagen we de beelden dat het... Dat was niet met dat lijntjesgepriegel van het Aarhus-center in Nederland. Moeten wij niet in Nederland gewoon zeggen, weet je wat... we gaan gewoon zo'n Hawkeye-systeem neerleggen, ook al kost dat 5 miljoen... Maar we gaan het gewoon doen. Dan zijn we ook gelijk af van dat gedoe met die doelpunten. We gaan gewoon even een goed systeem neerzetten.
Maar jij bedoelde bij de 2-1 van Real?
Ja, bij die 2-1, ja. Want toen werd hij afgevlagd natuurlijk, die goal. En daarna...
Dan krijg je een soort animatie, ja, zeg maar. Maar waren dat de originele beelden? Want in het echt had je het gevoel dat het kantje boord was.
Dit waren de echte, maar die echte beelden worden erin gezet. Dat wordt allemaal met het Hawkeye-systeem wordt het volgens mij erin gezet.
Maar dan snap ik niet. Toen ik die beelden zag, toen begon ik te twijfelen. Dacht ik van, nou ja... Waarom hebben wij dit met het blote oog niet meteen kunnen zien? Want ik vond daar het verschil heel groot.
Ja, maar ik denk dat ook de camerapositie daar wat in doet. Hè? Hoe die camera staat daar. Want dan is het niet recht op natuurlijk. Maar als dit nou gewoon allemaal gewoon in Nederland in de Eredivisie... zijn we zo klaar, net als met die EK's en WK's. Ik snap dat er wat camera's moeten worden opgehangen. Maar daar kan je toch in investeren nu, als je dat extra geld krijgt?
Ja, maar dan moet je wel willen, hè, investeren. Kijk, bij de KNVB investeren ze liever in het elektrische wagenpark... Dan in dit soort. Maar
die clubs moeten ook mee betalen, toch, hieraan? Want het is ook voor de clubs, toch? Dan heb je dat gedoe niet meer met die doellijntechnologie, met die hoe die camera's opgesteld moeten worden.
Maar denk je dat de clubs, die moeten straks weer een selectie samenstellen, een spelersbegroting. Dan denken ze van, ja, het is goed met jullie. De geld gaan we eventjes aan de linksback spinnen.
Ja, totdat ze zelf in zo'n situatie komen dat een bal wel of niet over de achterlijn is. En ja, dan slopen te mopperen.
Dan gaan ze weer mopperen. Ja. Maar ja, het zal uiteindelijk wel van de bond moeten komen, denk ik.
Nou, misschien als het goed doen op het EK dat de bond het daarvan kan betalen, toch? Geïnstalleerd en wel. Club Brugge trouwens...
Zou die opgokken?
Nee, gok ook niet op. Club Brugge niet naar de finale van de Conference League, maar Fiorentina. Die wedstrijd werd al gespeeld op de woensdag eerder op de avond voor die Champions League wedstrijd. Even naar andere zaken dan, Leon. Wat zit er in het water in Enschede?
Wat zit er in het water in Enschede? Ja, wel vitamine volgens mij.
Ja, nou, het ziet er niet naar uit.
Wat dan?
Nou, die vrouwen van FC Twente kunnen kampioen worden, dat doen ze niet. FC Twente, dacht ik, heeft de plek 3 ongeveer in bezit. Die verzaken ook weer in een wedstrijd als ze er moeten staan in 2024. Dus wat zit er in het water in Enschede?
Zou het dan water liggen?
Ik weet niet of het water is, misschien is het wat anders. Misschien is die carnavalsperikelen bij jullie allemaal, maar...
Ja, die liggen al een tijdje achter ons. Maar de confetti zit af en toe, haal ik nog wel eens achter mijn oren nog weg nog steeds. Maar ja, die confetti, die verwacht ik dit weekend wel.
Oh, wel? Gaat het lukken?
Het gaat wel gebeuren. Laten we beginnen op de zaterdag met de vrouwen. Dat is natuurlijk best wel treurig dat je 2 kansen krijgt en ze allebei verprust. Ja,
dan verdien je niet om kampioen te worden, toch?
Dat zou je zeggen, alleen ze staan nog steeds boven.
Ja, dat is waar.
Dus ze verdienen het eigenlijk wel. Ja, dan wordt zo'n Telstar, de laatste tegenstander, wordt natuurlijk in je gevoel wordt het een soort Real Madrid. Ja. Hè? Witte shirts, noem maar
Carlo op. Carlo Ancelotti langs
berg,
de lijst, dat iemand te krijgen.
Die berg wordt steeds groter. Dan hebben ze de uitwedstrijd met 7-0 gewonnen. Dus ik verwacht wel dat ze de derde matchpoint dat ze gaan verzilveren zaterdagmiddag in de Grolsvesten. Dat is ook bijzonder, want de volgende dag spelen de mannen ook in de Grolsvesten. Ja, en ik geloof dat niet alle spelers dat even leuk vonden van FC Twente. Dat een dag van tevoren nog werd gespeeld. Maar ik hoorde de relativerende opmerking alweer gisteren bij de club op Wembley. Het heilige gras, 2 halffinales FA Cup achter elkaar in 1 weekend. Waar hebben we het over? En het is goed weer, dus het veld kan het
aan. Ja, dat is waar. Maar goed, die vrouwen moeten dus nu wel die kans pakken natuurlijk. Hè? Want ik bedoel, derde keer een landstitel verspelen... dan word je soort Borussia Dortmund van het vrouwenvoetbal. Dat kan natuurlijk niet, hè?
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Nee, maar het gaat wel gebeuren. Ik bedoel, van Telstar gaan ze wel winnen. Die gaan een ongelooflijke muur optrekken. Die hebben dit seizoen nog wel een keer gelijk gespeeld met 0-0 tegen Ajax. Maar dat is de nummer voorlaatst. Je mag toch wel verwachten dat FC Twente deze laatste kans, dit vangnet, wel gaat grijpen.
Ja. Ajax, AZ, PSV waren nederlagen voor de mannen van FC Twente. Alleen tegen Feyenoord werd in 2024 een puntje gepakt. Waarom geeft dit Twente in de topwedstrijden, de wedstrijden dat ze er bijvoorbeeld ook moeten staan, niet thuis?
Ja, elke wedstrijd heeft wel zijn verhaal.
Ja, PSV was een goede wedstrijd overigens. Die 1-0 die ze verloren natuurlijk. Ja,
bij PSV is dat is natuurlijk ook een hele lullige nederlaag. Was dat er wordt een goal van Boadu afgekeurd, waar heel veel over te doen is geweest. Van Bergen gaat in de 93e minuut alleen op de keeper af. Mist hem. En in de laatste seconde prikt PSV hem binnen. Ja, zo dicht ligt het soms ook bij elkaar. Maar uiteindelijk zijn dat soort wedstrijden wel beslist door momenten. Bruns die in fout gaat bij PSV. Bij Ajax een hele domme penalty die ze tegenkregen na een hele onnodige overtreding van Salah Edine. Ja, nu maakt Unistal een fout, de 1-1. Die is een beetje onderbelicht, hè, door die 2-1 van Horenbeek die uitglijdt. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, zijn het wel momenten. En dan moet je gewoon constateren dat Twente heeft een goede ploeg. Maar je hebt in Nederland twee topploegen. Dat zijn PSV en Feyenoord. En daarna begint de subtop. En die subtop die bestaat uit twee clubs dit seizoen. En dat zijn Twente en AZ. En subtoppers overkomt dit. Het zijn de grillen van een ploeg die geen topploeg is. Die niet de kwaliteiten heeft om dat soort momenten te voorkomen. Want het overkomt Twente te vaak. En Oosting zei van, ik zie er geen patroon in. Nou ja, daar ben ik niet helemaal met hem eens. Want uiteindelijk, als het zo vaak gebeurt, is het natuurlijk wel een patroon.
Ja, want je zou er eigenlijk zelf van zeggen, dan moet je ervan leren. En dan moet je eigenlijk zorgen dat het je niet meer overkomt. Dat het je tegen Ajax overkomt, dat kan. Maar dan moet je tegen AZ er wel staan.
Ja, en de wedstrijd was eigenlijk neutraal, zoals trainers dat zeggen. Dus er was niet zoveel aan de hand. Als je een puntje pakt, hè, dan beide zo goed als. Maar ja, ze verliezen hem wel. En dat is toch wel een beetje teleurstelling. En ik heb ook al het gevoel dat al een tijdje het allemaal iets stroever is. Dat het ook net als bij de vrouwen, dat ze toch het wordt een beetje worstelen richting die eindstreep. Maar goed, als je naar het resterende programma kijkt, hè, zondag Volendam en daarna PEC Zwolle. Ja, AZ moet uit naar de Eagles. Nou, die hebben officieel nog een puntje nodig. En die willen natuurlijk ook zo hoog mogelijk eindigen in verband met die play-offs. Ja, in de Adelaars is het niet makkelijk. Zondag dus kan het ook nog zomaar beslist zijn. Want ja, normaal gesproken gaat Twente wel winnen van Volendam. Ja, en dan PEC Zwolle uit. En als je, maar ze moeten wel even wat aan het doel zal doen. Dat is op dit moment 1 goal in het voordeel van AZ. Want dan kun je eventueel, als je eroverheen gaat, nog gelijk spelen bij PEC Zwolle.
Ja, precies. Maar goed, laten we vanuit gaan dat ze dit weekend die overwinning pakken en daarmee plek 3 pakken. En dus voor de Champions League.
Ja, ik ga er wel vanuit dat Twente wel derde wordt. Staan vanaf de winterstop staan ze al derde. Nou ja ik denk niet dat, ondanks die race die jij net opnoemt, en ondanks de mankementen die we ook constateren, staan ze terecht op de derde plaats. En ja, ik ga ervan uit dat ze het wel over de streep gaan trekken.
Ja, Oosting's nieuwe deal werd deze week ook bevestigd. We hebben het een paar weken geleden over gehad dat hij natuurlijk op de rol stond bij Feyenoord. Misschien wel als ideale opvolger van Slot. Wat brengt hij dit FC Twente waar zij dus verder op kunnen en waar ze op verder kunnen borduren?
Nou, kijk, Twente heeft 3 jaar Ron Jans gehad en Jans staat voor een bepaalde aanpak, in een iets lossere aanpak, en heeft Twente heel veel succes gebracht. Utrecht nu ook, hè. Dus die aanpak die werkt, maar die aanpak is na 2-3 jaar zijn spelers wel toe aan iets anders. Nou, Oosting is gekomen en Oosting is veel meer een trainer van veel meer structuur, van een individuele aanpak van spelers. Spelers echt individueel ontwikkelen. Daar wordt heel veel tijd aan gespendeerd. En de spelers van Twente die er al waren, die al 2 of 3 jaar onder Jans hebben gewerkt en die heel positief zijn over Jans, ja, die waren wel toe aan zo'n type trainer, zeg maar. Die wat meer in de details gaat. Ja, en ook het type mens, die past gewoon bij de club, die past bij de streek. No nonsense, een harde werker, geen gekke dingen. En ja, als je na grote schoenen te vullen natuurlijk na Ron Jans. Ja, en als je dan afstevend op de derde plek, dan heb je natuurlijk geweldig gedaan. Terwijl je 2 buitenspelers zijn kwijtgeraakt. Je bent Saruki kwijtgeraakt. Plekus Welo, Brahma is gestopt. Nou ja, als je kijkt naar dat huidige ploeg van Twente met de nieuwe spelers die allemaal gehaald zijn. Eigenlijk de kern van de ploeg, nou ja, bijna 10 van de 11 spelers. Dat zijn spelers die er vorig jaar ook al waren. Dus dat is best wel opvallend. Alleen Regeer is eigenlijk de enige van al die nieuwelingen die zich in de basis heeft gespeeld. Dus dan is toch ook wel knap van Oosting hoe die wat hij heeft gedaan met Kjölo, die dit seizoen echt zich ontwikkeld heeft, door is gebroken. Rots, die echt is doorgebroken. Ja, dat is wel heel erg knap. En Arnold Brugink, die had al heel snel in de gaten van, hey, ik word heel enthousiast van de werkwijze van Oosting en zijn staf. Dus die zijn eigenlijk heel vroeg al met elkaar in gesprek gegaan. En ja, toen kwamen natuurlijk de geruchten rond Feyenoord. En toen leek het erop alsof, voor de buitenwacht, alsof Twente snel met Oosting dat die deal heeft rondgemaakt voordat Feyenoord zou komen. Ik denk wel dat zij het wel bevestigd hebben naar buiten, omdat, om die geruchten een beetje de kop in te drukken. Maar die gesprekken waren al lang gaande voordat Slot überhaupt nog bij Liverpool in beeld was.
Ja, maar even terug naar dat. Hij had nog 2 jaar. Dus bedoel, je kan ook zeggen, ja, ja, dat gaat prima zo. Waarom moet er nog 1 jaar bij dan?
Ja, ze hebben beide partijen die wilden dat. En die stonden daar open voor. En ja.
Dus Oosting.
En waarom niet? Ja, nee, denk ik dan ook. Hij zal ongetwijfeld er iets bij krijgen. Maar Oosting is geen trainer die puur voor het geld gaat. En Oosting leek me ook geen trainer die na 1 jaar alweer bij FC Twente weg zou gaan. Dus al die geruchten over Feyenoord. Ja, ja.
Waar kan Oosting dit Twente brengen dan? Want bedoel, ze zijn nu derde geworden. Dat lijkt een beetje, zeg maar, als je PSV en Feyenoord ziet, de top. Je moet maar zien wat er gebeurt natuurlijk in Rotterdam, wie daar trainer wordt en dat soort zaken, en hoe Ajax terugkomt. Maar dit is bijna een prestatie die lastig te evenaren gaat zijn.
Ja, kijk, die derde plaats, Twente heeft het puntenaantal gepakt wat gewoon heel goed is. Maar je moet niet vergeten, je profiteert natuurlijk wel van, kijk, bij Twente zeggen ze ook het heel seizoen al, wij kunnen derde worden in een jaar dat een van de drie, van de traditioneel top drie, echt opzichtig faalt. Ja, dit jaar is de Ajax dat. Ja, en dan moet je in het gat springen. En dat hebben ze gedaan. En als ze boven AZ eindigen, dan is het al de 2e keer in 3 jaar tijd dat ze boven AZ eindigen. Dus dat is hartstikke knap. Maar normaal gesproken, Utrecht, ja, moet je altijd rekening mee houden. Kijk, Twente is een ploeg. De ambitie is top 5. En als je een keer minder seizoen hebt, word je 7e. Maar elk jaar zal het streven zijn Europees voetbal. Ja, en rechtstreeks Europees voetbal, dat is, hè, ze gaan de groepsfase in van de Europa League. Ja, dat is de doelstelling eigenlijk voor de komende jaren. Ja, om nu te zeggen van, ze gaan volgend jaar, moeten ze weer meedoen bij de eerste drie. Je weet niet wat er in Amsterdam gebeurt. Je weet niet wat er in Rotterdam gebeurt. Je weet niet wat er in Alkmaar gebeurt. En je weet ook niet wat er in Enschede gebeurt. Want ook daar zal de selectie krijgt een nieuw gezicht.
Ja, dat is waar. Hey, nou, loop je al.
En ja. Volgend jaar, waar Twente natuurlijk wel echt mee te maken gaat krijgen, zijn die 8 wedstrijden, ja. Tot aan de winterstop. En dat wordt echt een enorme belasting. En dan zul je met je selectie samenstelling echt rekening mee moeten houden.
Wat ik me afvroeg, hè, want Arne Slot heeft als trainer van AZ ook altijd al de woensdag een midweekse wedstrijd gespeeld en dan in het weekend ook, hè, om in zo'n Europees ritme te komen en zijn ploeg daaraan te laten wennen, zodat ze daar fysiek klaar voor waren eigenlijk, hè. Is dat iets wat FC Twente ook gedaan heeft dit jaar, structureel?
Nee, die hebben af en toe wel een wedstrijd, hè, voor die spelers. Want je hebt geen competitie voor die tweede elftallen. Dat is natuurlijk dramatisch in Nederland. Als je niet in die piramide zit met je tweede elftal. En die spelers, ja, die spelen af en toe een doordeweekse wedstrijd tegen Go Ahead of tegen Heracles of tegen Zwolle of Heerenveen. En dat is het. Dus ja, volgend jaar, je moet er eigenlijk wel rekening mee houden dat het in de competitie je wel punten gaat kosten. Want ja, wie is dat bij Twente gewend? Ja. Weghorst volgend jaar, die is het gewend. Van Wolfswinkel. En dan houdt het eigenlijk al op.
Ja, en dat zijn ook je jongste spelers, dus dat komt goed natuurlijk. Dan even, ik weet even, jij loopt.
Ricky wist nooit de wedstrijd.
Nee, dat is waar. Jij loopt een tijdje mee in het voetbal, hè? Stel, je hebt een voetballer van 21 jaar. En die is al een beetje wat omzwerving aan het maken door Europa. En die komt dan bijvoorbeeld van Barcelona naar Paris Saint-Germain. En dan zegt hij uiteindelijk, ik lever mij, ik ga niet verlengen hier, ik ga naar PSV toe. En dan krijgt Paris Saint-Germain nog wel een terugkoopclausule. Die zit dan in. Heb je als speler ook bedongen dat Paris Saint-Germain je terug kan kopen voor een paar miljoen? Dan ga je terug naar Paris Saint-Germain, word je verhuurd aan Red Bull Leipzig. En heb je in dat contract ook weer staan dat jij eigenlijk bepaalt, als Paris je wil verhuren, bij welke club je dan het jaar erop weer verhuurd mag worden? Heb jij ooit een 21-jarige meegemaakt die dit soort clausules in zijn contract heeft bedacht eigenlijk, die zo slim is geweest?
We hebben het over Xavi Simons. Ja. Hij zal die zelf bedacht hebben, denk ik.
Nou ja, either way, of hij een hele slimme zaakwaarnemer heeft of niet. Maar dit is toch iets wat je niet vaak hoort bij 21-jarige spelers die zoveel controle eigenlijk hebben over hun carrière.
Zat hij in het verleden niet bij Raiola?
Ja, het zou best kunnen. Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Nou ja, ik denk als je het de contracten van Simons door gaat nemen, dan ben je een dag mee bezig. Met al die paragrafen en al die side dingen. Want ja, ik denk dat hij 30 advocaten heeft om uit te pluizen waar hij het jaar erop weer naartoe kan. Want dit is echt wel heel bizar.
Ja, toch?
Kijk, jij brengt het ook op een bepaalde manier. En dat is ook voorkomen terecht. Want ja, je hebt een gevoel van volgend jaar zit hij daar en over een jaar zit hij ergens anders. Hij heeft elk jaar een andere club. Als hij op zijn 28ste is, heeft hij heel Europa door, ja, doorkruist.
Maar dat vind ik wel knap, dat je dat dus, op die manier eigenlijk... want hij heeft inderdaad...
Maar vind je het knap?
Nou ja, ik vind het knap dat je erover nadenkt, zeg maar. Hij had eerst Rafaela Pimenta, dat is dus die ex van... de vrouw was dat van Raiola. Hij zit nu bij Darren Dijn, zit hij, nieuwe zaakwaarnemer, sinds vorig jaar. Maar het is wel... je ziet niet vaak dat voetballers zoveel keuze hebben in hun carrière als hij lijkt te hebben, laat ik het zo zeggen.
Nou, het was natuurlijk al heel opvallend dat hij van Barcelona naar Paris Saint-Germain ging als jonge speler. Nou ja, daar zullen redenen voor geweest zijn. Toen vond ik de keuze voor PSV ook heel verstandig. Om na een jaar weg te gaan, vond ik wat vroeg. Maar goed, dan ga je naar Leipzig. En als je kijkt naar ontwikkeling, is gewoon voor spelers voor dat niveau op die leeftijd een geweldige club. Dus dat begreep ik allemaal nog. Bundesliga is een hele goede competitie. Dat hebben we deze week nog weer gezien met Dortmund en met Bayern. Maar het is niet de Premier League nog, hè, met waarin je echt aan de top zit met heel veel goede clubs. Dus dat vond ik allemaal verstandig. Maar om daar nou weer na een jaar weg te gaan, terwijl hij daar heel goed op zijn plek zit. Hij wordt daar enorm gewaardeerd. Hij speelt daar elke week. Hij is daar een grote jongen bij een hele goede club in de Bundesliga. Ja, ik weet het niet of dat allemaal zo verstandig is.
Zeg niet dat hij weggaat, hè? Barcelona heeft hem op de radar staan en zou hem dan ook willen huren, hè? Want er schijnt een clausule in zijn contract te staan van 100 miljoen om het af te kopen. Dus een van die clausules, paragraaf 4.2.
Die staat op pagina 13, ja, precies, ja. Deze clausule.
Maar goed, het zou kunnen zijn.
En dan kan hij, geloof ik, weer voor 40 miljoen kan hij, geloof ik, op pagina 15 kan hij naar Real.
Ja, of Barcelona doet of niet, maar het is vooral, zeg maar, het verhaal dat hij zelf kan kiezen. Dat is toch wel, ja, dat hij zelf nog daar een soort van keuze in zou hebben, zou best wel...
Zal hij zelf nog kiezen of wordt het allemaal voor hem bepaald? Zo'n jonge jongen.
Ik denk dat hij zelf kiest.
Ja?
Ik denk dat is, ik weet niet zijn gevoel, maar ik denk dat hij heel zelfbewust is in welke stap hij wil maken in zijn carrière. Zoals hij ook heel bewust voor PSV koos en voor Van Nistelrooy, die hem overtuigde om daar naartoe te gaan. Heb ik het idee dat hij ergens daar heel erg zelf voor kiest.
Maar het is ook wel goed dat je ergens een keer landt en dat je daar ook, ja, even in een stabiele omgeving waarin je aan jezelf kunt ontwikkelen en aan de ploeg en de club, dat je daar ook gewoon 2-3 jaar blijft.
Ja, dat ben ik met je eens. Je moet wel ergens een periode wat langer blijven om je verder te ontwikkelen en de volgende stap te maken. En hij is nog 21, hè. Laten we vooropstellen dat hij...
Nee, absoluut. Maar je weet, als je naar het buitenland gaat, het kost naar een ander land, het kost gewoon tijd met aanpassen. Allemaal simpele dingen. Je moet een huis regelen, een auto, noem maar op. Daar komt er altijd heel veel bij kijken. Dat onderschatten we soms wel eens. Dan wordt voor dat soort jongens heel veel wel geregeld. Maar toch, je bent zo weer een tijdje kwijt dat je moet acclimatiseren.
Ja, ik noemde trouwens Van Nistelrooy net al even. Uit de Spaanse media, daar heeft hij mee gesproken, blijkt dat er interesse is van diverse Spaanse ploegen in hem. Die hebben al met hem gesproken. Zullen we even speculeren? Waar zie je Van Nistelrooy, de trainer Van Nistelrooy, in de Spaanse competitie komen, La Liga?
Ja, na gisteravond niet meer bij Real. Nee. Want Carlo mag door. Ja. Die wist, als hij niet, ja, wint, gaat hij eruit.
Komt Ruud, ja, precies.
Nou ja, Xavi was al weg, maar die is weer terug. Ja. Dus ook niet naar Barcelona. Ja, Atletico Madrid, wat gaat daar gebeuren?
Ja, ook nog niet duidelijk, hè? Ook daar, nee, wordt dus elk jaar weer gesuggereerd dat dan eventueel Simeone weg zou gaan. Maar ja, als dan...
Nee, als je gaat speculeren, dan denk ik dat hij daaronder zit. Onder die top 3, ja, bij clubs.
Clubs die dan denken, weet je wat, we durven het wel aan met een grote naam als trainer. Wel een mooie competitie.
Ja, ik noem maar wat de categorie Real Sociedad, zeg maar.
Ja, want Club Brugge wordt het dan waarschijnlijk ook niet waar hij toen mee gesproken had. Dus er stond nog wel een zoektocht voor hem. Heerenveen stond hij op het lijstje, heeft hij ook niet gedaan. Het is wel secuur in zijn keuze eigenlijk die hij gaat maken dan weer, hè, Van Nistelrooy.
Ja, misschien is het ook een beetje zelfoverschatting. Maar ja,
of juist niet. Dat hij denkt, ik ga in de Luwte van Spanje werken en ik weet dat ik daar prima
kan. Nee,
dat
klopt. Ja. Als hij aanbieding krijgt, dan kan hij ze natuurlijk naast elkaar leggen en denken van, hey, en hij is gek van Spanje, hij heeft ook een huis in Malaga, waar hij goed gespeeld heeft. Daar gaat hij ook heel vaak nog naartoe. Dus hij is wel Spanje-minded. Dus het zal mij niet verbazen dat hij daar terecht gaat komen, ja. En ik denk niet bij Malaga, want dat is derde niveau. Wel een heel groot, mooie club nog steeds, maar... Ja, dat zal toch beneden zijn stand zijn. Misschien Castellon, hè, als Dick Schreuder naar Feyenoord gaat.
Nou ja, maar is er niet gebeld, hè?
Zegt hij.
Nou ja, maar als je dat zo zegt in de media, dan ben je vaak nog niet gebeld, toch?
Nee, geloof ik.
Ja, geloof ik ook wel. En ik geloof ook wel. Volgens mij is hij nu ongeveer klaar met alle festiviteiten daar. Het is daar één feestweek geweest. Dus het is wel mooi dat hij in ieder geval kampioen is geworden. En nog even één ding, hè. Dit weekend, vrijdagavond, Groningen of Roda? Wat denk jij? Want jij kijkt vaak op vrijdagavond naar die keukenkampioen-divisie.
Ja, ik word eindelijk beloond, hè.
Ja.
Voor al die vrijdagavonden
dat jij hebt gekeken,
dat je op de bank, ja, ligt. Jaren ontberingen. Ja. En dan, daar kreeg je afgelopen vrijdag kreeg je het scenario Roda. Ja, ik durf er echt niks meer op te zeggen. Ik bedoel, ja, zeg het maar. Ik weet het niet. Ik bedoel, Roda waande zich al natuurlijk al in de Eredivisie. Ja, Sibum, die oogt heel rustig. en heel relaxed. Ja, als hij die ploeg zo ook relaxed weet te houden, ja, dan krijgt Groningen nog een kluif aan. Groningen kan echt goed voetballen, die jonge jongens, als ze hun dag hebben. Maar ja, daar staat nog wel wat druk op. Het is toch ongelooflijk dat je...
Voor beide, hè? Voor beide. Het is eigenlijk de wedstrijd van een paar miljoen. En eigenlijk voor Roda is het een iets minder grote druk bijna nog dan Groningen natuurlijk.
Ja, maar Roda weet ook wel van... We zijn in 2017 gedegradeerd. Ja. Je bent er nu... Het moet ook een keer, hè? Want anders kom je daar nooit meer weg. Dus dit is wel het moment. En ja, ik ben heel benieuwd. Ja, de druk. Die druk zal voor beide ploegen is die intens. En je, het hele seizoen kijk je al naar het programma, hè, naar de laatste speeldag. En dan kijk je heel tijd van Groningen-Roda. Yo, dat kan een geweldige wedstrijd worden. Maar dan nog denk je niet aan dit scenario.
Ja, nee, dat is inderdaad waar. Ik vind het heel... Het wordt wat dat betreft is het wel een heerlijke avond om te gaan kijken, hè, naar deze, toch? Die vrijdagavond.
Ja, ook noorden tegen het zuiden, weet je wat. Het is ook zijn de clubs die
zo ver uit elkaar.
Het verst uit elkaar liggen. Het is, dit is een geweldig affiche. Ja, ik zit vanaf 7 uur zit ik met bier en chips lig ik op de bank.
Nee, niet met chips. Dat is niet goed voor je. Je zit gewoon met een watertje zit je te kijken. Oh nee, dat is niet goed. Dat Enschedese water is helemaal niet goed. Dan gaat het niet goed dit weekend.
Daarom, ik heb een dubbel dit weekend. Ik moet naar de vrouwen en naar de mannen van Twente. Dus ik moet dat water niet drinken in Enschede.
Dat is waar. Hey, tot slot deze podcast met de hoogste tijd om te gaan naar de vraag van vandaag. Ben je er klaar voor?
De vraag van vandaag.
Dit is de vraag die Mikos had voor jou en onze luisteraars.
Die gaat over Real Madrid en Bayern München. Alleen, je neemt natuurlijk op als die wedstrijd al gespeeld is. Dus misschien is dat nog wel 100 keer voorbij gekomen. Maar dan wou ik het toch nog één keer hebben over de 10,12 seconden treffer van Roy Makaay.
Ja.
Die schoot Bayern op voorsprong in die wedstrijd. Ik was vooral benieuwd naar hoeveel spelers van... Want Real Madrid had de aftrap. Hoeveel spelers van Real Madrid hebben de bal geraakt voordat de bal werd verloren?
Ja.
Wie leed het balverlies? En wie gaf de voorzet op Makaay namens Bayern München?
Ja, dat zijn drie vragen.
Ja, wat met de dag gek.
Nee, want ik heb echt superveel goede antwoorden binnengekregen. Dus...
Ja, daar zat ik niet bij.
Dat weet ik niet. Ik ben benieuwd hoe ver je komt.
Nee, ik weet het
niet. Nou, even gokken dan. Doe even gokken. Hoeveel spelers denk je in die 10 seconden van Real Madrid raakte de bal?
Ja, drie dan.
Drie. Nee, het waren er vier. Drie. Het waren er vier. Wie leed er balverlies bij Real Madrid? Beroemde back. Beroemde linksback.
Beroemde linksback. Ja, als ik onder druk word gezet, dan ben ik altijd heel slecht.
Roberto Carlos.
Ja.
De assist.
Dat is wel een beroemde linksback.
Ja, dat is wel redelijk beroemde linksback, toch? En Salihamidžić was degene die de assist gaf op Roy Makaay waaruit hij kon scoren.
Ja, het is een beetje de nare periode van Bayern, dus moest een nare speler zijn.
Precies. Dat was het was ook gelijk een naam, zeg maar. Als ik dan denk aan Bayern München uit die tijd, is dat zo'n speler die je altijd opkomt in je hoofd, zeg maar. Salihamidžić. Maar goed, dat was degene waar het om ging. Heel veel goede antwoorden, alhoewel. Ik had ook nog iemand, Mark Altewietser, die zei, ik weet de vraag van vandaag volgens mij. Had heel veel dingen goed, die vier balcontact had hij goed. Roberto Carlos, maar toen zei hij, Zeroberto gaf de voorzet. Nee, dat was dus niet goed. Dus helaas, geen kaarten voor het theater voor Mark. Maar onder de goede inzenders kwam er één naar boven bij loting. Bram Kapoen is degene die het allemaal goed had. En hij is degene die van ons berichtje krijgt en kan kiezen 22 mei naar de AD Voetbalpodcast und EM-abend. Hebben we inmiddels sinds gisteravond geleerd. In plaats van EK, want dat is natuurlijk geen Duits. Of in Leusden of 29 mei in Schiedam. Hij kan kiezen en dan krijgt hij die kaarten. Volgende week krijgt iedereen die kaarten opgestuurd daarvoor. Dus morgen gaan we gewoon weer de vraag van vandaag doen. Ook al is het Hemelvaartdag. Morgen is natuurlijk genoeg nog aan voetbal te zien. Want Conference League is er. Er is Europa League en de bekerfinale in België met Mark van Bommel. Dus is nog, je kan gewoon op de bank zitten als je niet iets leuks wil doen en niet wat mooie weer wil genieten. Maar de vraag van vandaag is er ook en die is voor jou.
Ja, dan blijf ik toch bij Real. Want die hebben de finale gehaald natuurlijk van de Champions League. Er lopen twee spelers rond. Die gaan voor een zesde titel in de huidige selectie. Ik wil graag de namen van die twee spelers weten. En er is nog één speler in de geschiedenis van Real meer die ooit 6 keer de Europa Cup 1 heeft gewonnen.
Ja, dus je zei titel, maar het gaat om de Europa Cup 1, hè? Gaat het om? Dat ze
vroeger heette het de Europa Cup 1 en nu de Champions League. Dus die gooien we even op één hoop. Dat is hetzelfde nu in deze vraag. Dus ik ben op zoek naar drie spelers.
Drie spelers. Tweede in de huidige selectie die voor hun zesde Europa Cup 1/Champions League gaan. En dan hebben we de eentje die het al dus al heeft, die 6.
Ja.
Nou, als je het weet, laat het ons weten via X met de hashtag ADVoetbalPodcast of via Instagram door een berichtje te sturen. Morgen het antwoord van Johan Inan in deze AD Voetbalpodcast. We spreken al het andere voetbalnieuws weer. Leon, ik wens je alvast een mooie dag. En tot de volgende.
Doen we.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.